Zo naar de prediking gaan. En u ziet, het is een beetje een, ja, misschien een speciaal iets, een portret van Paulus. En dit is voor mij misschien ook een enorme zegen geweest om zo aan het eind van een boek nog eens het leven van Paulus te benaderen. We hebben lang in zijn brief gezeten en zoals hij aan het eind ook is, dat zie je eerder in een brief dan in het Engels noemen ze dat you wrap up, je sluit als het ware een brief af met een paar korte mededelingen en dan is het gedaan. En zo kwam ik dus inderdaad zo van, ja, wat heeft Paulus eigenlijk nog meer gedaan? Dus vandaag wil ik eigenlijk een aantal facetten van Paulus naar voren brengen die fascinerend waren voor mij. Eén halen we uit de tekst voor vandaag en één gaan we naar wat andere tekst. En ik hoop dat het u mag voeden om gewoon eens Paulus voor ons neer te zetten. Zullen we even een moment bidden voordat we de tekst ingaan, de Heer zijn zegen te vragen. Vader, wil onze harten stil worden. U bent het die ons gekocht heeft van de slavenmarkt van de zonde, Heer, waarin wij geboren waren, waarin wij leefden, waarin wij niet beter wisten dan te doen wat we moesten doen. Dat we meenden dat dit het enige leven was wat ons stond te wachten. Dat we daaraan leefden om het maximale eruit te halen. Dat wij geen enkele gedachte hadden over u, die verheerlijkend was tot u. Heer, u was, als het in het beste geval was, u het aspirine in de medicijnkastje, Heer, in geestelijk opzicht. Als we nood hadden, gingen we naar u toe of zochten we u. Maar we kenden u niet, Heer. Want het is alleen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij u hebben leren kennen. Wie mij gezien heeft, zei de Heer Jezus, heeft mijn Vader gezien. Dat kan alleen, Heer, als wij wederom geboren zijn, dat het geestelijk gezien onze ogen geopend zijn, dat wij onze grootste nood zien en is dat wij afgescheiden zijn van u, dat wij geladen zijn en beladen zijn met onrechtvaardigheid en dat u, Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alle rechtvaardigheid voor ons verworven heeft door zijn leven en zijn sterven. En dat wij door geloof alleen, en door geloof alleen, dat wij ons vertrouwen stellen op Jezus Christus en daardoor inderdaad uw kind worden. U neemt ons aan als wij ons vertrouwen stellen op uw Zoon, Heer. En met dat gaat er een wereld voor ons open, krijgen wij nieuw leven in ons geplaatst. Groeien wij progressief naar het beeld van uw Zoon. En ligt daar, Heer, aan die horizon een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer, wat een heerlijk vooruitzicht. En Heer, als we dan inderdaad ons leven leven, dan leven wij met elkaar, Heer, zoals we hier zijn. Maar ook in uw woord vinden wij mensen, Heer, die als het ware tot voorbeeld van ons gesteld worden, Heer. En als we dan in het Nieuwe Testament kijken, dan kunnen we niet om de apostel Paulus heen, Heer, waar zoveel over geschreven is. Het boek van Handelingen, Heer, waar meer dan de helft over hem gaat. De dingen die hij gedaan heeft, gezegd heeft, gesproken heeft. Heer, het grootste aantal brieven in het Nieuwe Testament zijn van zijn hand gekomen. Heer, mogen we dan ook zo bij hem stilstaan. Als het ware een portret van hem neerzetten op een heel eenvoudige wijze. Maar ik hoop dat het praktisch is, Heer. Wilt u mij daartoe gebruiken, Heer? Mag ik begrijpelijk zijn? Geef me helderheid van denken, helderheid van woorden en eenvoud van geloof. Mogen de mensen hier ook, Heer, die luisteren, ook gevoed worden, bekrachtigd worden als uw kinderen. Om op die smalle weg te wandelen met het kompas gericht op de Heer Jezus Christus. Waar we ook heen draaien, dat de naald van ons kompas elke keer op Christus gericht is. Heer, neem ons zo mee in alle eenvoud naar uw woord, in Jezus naam. Uit genade, Heer. Amen. Efeze hoofdstuk 6, vers 19 tot 24. We lezen het laatste stuk in één keer helemaal. Ik werk hier wat mee, laat ik het zo zeggen. Het is meer een panorama die ik neerzet, maar meer een portret van Paulus. Bid ook voor mij, zegt Paulus, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. En met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. En opdat u ook weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal ik Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd. Opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zei de broeders, en de liefde met God, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de genade zij met u allen, die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Tot zover, ja, verder kunnen we niet, hè? U wist dat het hier stopte. We naderen het eind inderdaad, en dat zie je ook. En ik vertelde ook zo even kort, eigenlijk was ik gewoon eens gefascineerd door het leven van Paulus. En in het Oude Testament, hier liggen toevallig ook een aantal boeken, en de hoofdstukken gaan ook over een aantal personificaties vanuit de Bijbel. En soms kunnen we daar gewoon hele praktische lessen uit leren, omdat de Bijbel ook namelijk een heel reëel beeld geeft van de mens, zijn zwakheid, maar ook van zijn sterke punten. En Paulus was een man die op een aantal punten, ook mij afgelopen week, eigenlijk bemoedigde en bekrachtigde. En ik hoop dat ik het in alle eenvoud voor u neer kan leggen. Paulus staat inderdaad, zijn leven wil ik wat meer centraal zetten. Zie, meestal zetten we zijn theologie centraal. Dan kijken we naar Paulus, zijn theologie. Wat heeft hij onderwezen? En terwijl ik nu meer eigenlijk zijn leven wat wil volgen. Gewoon een aantal eenvoudige facetten. En de eerste haal ik een beetje uit de tekst die voor ons ligt. Vers 19 tot en met, ja, waarschijnlijk vers 22 zit het ongeveer. En ik heb dit genoemd de aandacht van zichzelf weg. Ja, aandacht weg van zichzelf. En ik heb u vorige week meegenomen dat Paulus inderdaad een man was die overal geviseerd werd. Ja, die eigenlijk een enorm potentieel aan leiderschap had. Die heel centraal stond, die ook een bediening had die heel centraal stond. En waar hij ook als centrale figuur, eigenlijk als voorman, continu in het licht stond, in de spotlight. En hij was geviseerd, zowel voor vriend, in positieve zin, als de vijand. En ik wil u vandaag eigenlijk meenemen naar een facet die er wat bij aansluit. Paulus had een van de grootste voorrechten gekregen die de mens maar kan bedenken. En dat is de verkondiging van het evangelie. En u mag gaan naar Handelingen hoofdstuk 9, vers 15 en 16. En ik werk zo wat met Handelingen en een paar versen in Johannes, maar die lees ik even gewoon. Johannes wordt als het ware, of sorry, Paulus wordt gegrepen op weg naar Damascus. Hij wandelt als het ware op de brede weg. Jezus vervolgen. Ja? Iedereen die op de smalle weg wandelde, die Jezus volgde, was hij van zin om die gevangen te nemen. Maar de Heer grijpt hem, een fel licht, hij wordt verblind, hij wordt naar Damascus gebracht en Ananias die moet daarheen. En zo vallen wij een beetje midden in het verhaal. En dit is de opdracht die Ananias krijgt om naar Saulus, toen die zo nog heette, of zijn naam althans zo gebruikt werd, zijn Hebreeuwse naam, later het Griekse naam was natuurlijk Paulus, maar het is dezelfde persoon. En dit zegt de Heere. En de Heere zeiden tegen hem, ga, dat zegt hij tegen Ananias, want deze is voor mij een uitverkoren instrument, om mijn naam te brengen naar de heidenen. En de koningen en de Israëlieten. Zie je daarmee wat eigenlijk hier staat is dat Paulus een uitverkoren instrument is. Een instrument in Gods hand. Een subliem voorrecht. Een geweldige positie eigenlijk. Een positie van wat aanzien. In een zekere zin verlangen we daar allemaal naar. Het is niet om door de Heer gebruikt te worden. Ik bedoel, elk kind die wederom geboren is, die zegt, Heer, gebruik mij maar, tot uw eer. Gebruik mij maar zoals u denkt dat het beste is. Soms zouden we wel met hem willen ruilen, in dat opzicht. Vers 15 dan, want vers 16 niet. Vers 16 is nou niet iets wat we op onze sollicitatiebrief naar de Heer schrijven, hè? Want dit zegt de Heer, want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Zie, dit is een van de dingen die we bij de Heer vaak zien. Grote voorrechten komen met een bepaald geschenk. Grote dingen die de Heer als het ware bewerkt in iemand of door iemand, als een man van Paulus kwam met een voorwaarde. Het was gratis, maar het kost hem alles. Zie, feitelijk is dit wat je eigenlijk kan zeggen, wat we zien bij de Heer Jezus. Paulus die krijgt in dat opzicht een positie die in de voetsporen van de Heer Jezus wandelt. Als de leidende dienstknecht. En Paulus wordt door de Heer gegrepen en zegt, ga maar achter mij aan. Je krijgt niet alleen het grote voorrecht om mijn naam te verkondigen, maar ik zal je ook laten zien hoeveel je moet lijden. Het is niet zal, het is niet mag, het is niet als, het is moet. Dij, zekerheid, dat gaat komen. Dit is ook eigenlijk wat we kunnen zien dat voor iedereen van ons is. Waar Jezus inderdaad tot zijn discipelen zegt, waar de toepassing voor een ieder van ons is. Herinnert u het woord dat ik u gezegd heb, zegt de Heer Jezus bij het laatste avondmaal? Een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze u vervolgen. Dit is vaak de weg die de Heer kiest met zijn uitverkoren instrumenten. Het is werken voor hem en het is lijden voor hem. Het is hem dienen en het is voor hem verdrukt worden. Het is hem door hem gebruikt worden en het is door hem gevormd worden. Want dat is waar de Heer doorheen werkt. En dat is wat Paulus hier te horen krijgt. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden zal, of hij moet lijden voor mijn naam. Zie, dit is al iets waar ons verlangen tempert, hè, om de Heer te volgen. Dit is voor ons al een bepaalde rem. Heer, we willen u wel volgen, maar de kostprijs is wel erg hoog. Het geschenk bij de Heer komt vaak met een voorrecht om te lijden. Soms dan hebben wij eerder de zin van, Heer, we willen wel gebruikt worden door u, maar als het zo is, er zijn vast wel anderen die beschikbaar zijn, is het niet? U heeft een heel volk, een hele kudde en kies maar een ander. Als dat grote voorrecht gegeven wordt om de naam te verkondigen of u te dienen, maar dat andere. Geef ons maar rust en comfort, we hebben het vanochtend gehoord. En dan zie je dan een dierbare vader en moeder worstelen met een kind die maar één ding denken. Wanneer is ze rustig? Ja. Zie, dat is iets waar wij naar verlangen. Geef ons maar rust en comfort. U mag eens meegaan naar Filippenzen hoofdstuk 3 vers 10. Want Paulus deed iets met die verdrukking die hem te wachten stond. Die meer is dan het rustig te dragen. Zie, we hebben dat lied gezongen. Ik weet niet meer exact wat de toekomst brengen mogen. En er zit zo, leer mij slechts het heden dragen. Die tekst zit erin. Leer mij slechts het heden dragen. Paulus ging een stap verder in Filippenzen 3 vers 10. Paulus die namelijk niet, zag het niet als een last. Hij zag het als een uitdaging. Hij was het niet zo van, wel, ik wil de Christus naam verkondigen en een apostel zijn en naar de heidenen gezonden worden. En de rest, nou ja, dat draag ik dan maar. Nee, daar wil ik ook maximaal uitbuiten. Filippenzen 3 vers 10. Hij maakte het zijn doel om Christus te leren kennen. Lees maar met mij mee. Opdat ik hem, en ik weet het geval midden in de tekst, maar het is niet zo moeilijk om hier te volgen wat hij zegt. Opdat ik hem mag kennen. En dit gaat over Jezus Christus. En dat Paulus zegt dat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Ja, dat willen we ook wel ervaren. Is het niet dat de Heer door ons heen die kracht van de opstanding doet? Paulus heeft doden opgewekt. Ja, feitelijk kon hij zelf zien wat de kracht van Gods opstanding was. Doden werden levend. Maar ook nog het volgende. En de gemeenschap met zijn lijden. Paulus wilde Christus leren kennen in het lijden. Dat was niet van moedig dragen of rustig dragen, maar het was eerder van, het is een totaalpakket. Beide zijn een geschenk. Het ene is een groot voorrecht om te gaan en bekrachtigd te worden, en de ander is om mij te laten functioneren, om mij te vormen. Zie, Paulus had als doel om Christus te leren kennen, om het lijden van Christus te ondervinden, te vinden en het als en daar gemeenschap mee te hebben. Fellowship is het woord hier. Zie, Christus had zijn leven gegeven als een losprijs voor velen. Christus was verworpen, had geleden. En Paulus hoeft dat niet op dezelfde manier, dat is ook niet wat hij hier bedoelt. Maar wat Paulus hier zegt, van Paulus was bereid om zijn leven te geven voor de verkondiging van het evangelie. Hij nam het niet op als een ongemakkelijk geschenk. Het was niet zo van twee halen, één betalen, wel vooruit dan maar. Nee, hij maakte het zich, hij koesterde het. Hij zag het als een voorrecht om in het lijden achter de Heer Jezus aan te gaan. Hij buitte het lijden wat hem te wachten stond uit, tot het maximale voor zijn eigen geestelijk goed. En dat is ook wat je dus ook ziet als je doorheen eigenlijk de tekst leest van vandaag. Laten we daar even bij focussen. Gewoon Efeze hoofdstuk 6 vers 19. Paulus focust ook nergens op zijn lijden. Elke tekst die je eigenlijk leest over het lijden wat Paulus meemaakt, heb je eerder het gevoel dat hij het noemt, zonder dat hij zijn aandacht erop richt, zonder dat hij daarop focust. Paulus haalde doelbewust de aandacht weg van zichzelf en van de omstandigheden. En hij was veel meer bezorgd over de verkondiging van het evangelie dan wat hem overkwam. Het lijden dat erbij kwam, was voor hem geen probleem en haalde hij de ogen af. Zullen we 6 vers 19 van Efeze nog eens lezen, of 19 en 20. Bid ook voor mij. En wat vraagt hij? Hij zit in gevangenschap. De grote apostel die erop uitgezonden is, heeft al 2 jaar in Caesarea in gevangenschap gezeten. Hij heeft een boottocht van een ruim half jaar achter de rug. Of in ieder geval 5 maanden. Hij zit nu voor 2 jaar gekluisterd, als we de vorige keer gezien hebben, aan een huis. En wat zegt hij? Bid ook voor mij. Dat mij het woord gegeven wordt, dat bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Als je dit leest in de omstandigheden waar we zitten, dan ben ik eerder geneigd om meer over mijzelf te gaan vertellen dan Paulus hier doet. Veel meer. Wij zouden niet kunnen zwijgen over het onrecht wat ons is aangedaan. Weet u dat Paulus hier in de gevangenschap zit zonder dat er een aanklacht is? Er is geen aanklacht. Hij is voor Felix geweest, hij is voor de gouverneur geweest. En wat zei hij op een gegeven moment? Als hij niet naar de keizer had, als hij niet beroepen had op de keizer, was hij op vrije voeten gesteld. Er was geen aanklacht. Wat hadden wij gezegd? Ik zit hier gevangen. Onrecht. Maar op zo'n blieme wijze focust Paulus niet op de omstandigheden, niet op zichzelf. Dit is de kunst eigenlijk, als je Paulus hier zo leest en hem volgt over het lijden wat hij krijgt, de dingen die hem overkomen, wat de Heer hem geeft, het lijden. Dan ziet Paulus zichzelf nooit als een slachtoffer. Hij neemt nooit een slachtofferhouding aan. Hij wist op sublieme wijze te spreken over lijden, maar zet het nooit centraal. Ik bedoel, lees die zin. Er is allemaal evangelie, evangelie, geef mij. Oh ja, ik ben geboeid, maar ik ben geboeid voor Christus en dan gaat het weer rustig verder. Het boeit hem niet of zijn boeien losgaan of niet. Al ben ik geboeid, het woord van God wordt nog steeds verkondigd. Zie, Paulus was nooit op zoek naar medelijden. Zie, en denk eens aan een slachtoffer. Een slachtoffer zet zichzelf doelbewust in de spotlight. Een slachtoffer trekt alle aandacht naar zichzelf toe, naar zijn unieke omstandigheid, dat hij iets unieks heeft, dat, of dat nu positief of negatief is, of nu een waardevol geschenk is of niet, dat de rest van de omstanders en in je eigen hart gaat zeggen, oh, arm ik. Ik geef toe, wij hebben nogal snel de gedachte dat als we denken aan een slachtofferhouding, dan denken we aan de gepsychologiseerde mens. De mens die gevuld is of gevoed is met de psychologie, die hebben dat slachtofferhouding. En dat is ook voor een gedeelte waar. De psychologie die ziet ook iedereen als een slachtoffer, kijk maar om ons heen. Maar we moeten dit op onszelf toepassen. Wat Paulus hier doet, geeft ons huiswerk. Zie, we nemen aan dat wij geen slachtofferhouding hebben. Maar ik denk dat, dat wij een veredelde versie hebben. Ik denk dat wij soms een geraffineerde versie hebben. Van zelfmedelijden. Gewoon één die wel eens in mijn gedachten opkomt. Iedereen kan op zondag thuis blijven, behalve ik. Zelfs mijn vrouw kan thuis blijven. Weet je wel, dat je gewoon medelijden hebt met jezelf. Dat je jezelf eigenlijk beklagenswaardig vindt. Of soms vertellen wij over dingen over ons leven, over ons persoonlijk leven aan anderen. Ik zal niet eens aan de oppervlakte liggen, maar onderliggend zit daar die gedachte om medelijden op te wekken. Om medelijden op te wekken. Afgelopen week nog sprak iemand mij aan en die zei: Erik, ik maak mij zorgen over jou. Je had gezien dat ik wat gewicht was verloren, wat was afgevallen. Nou, als er wat af kan, dan bleek het dat er ook wat aan zat. Dus ik maak me daar niet zo zorgen over. Dat ik er vermoeid uitzag. Dat ik misschien nauwelijks de eindstreep van het seizoen zou halen. Weet je wel, zo de laatste zondag. En dat is, ik geloof 17 juli of zo, dat ik zo net een touchdown kon doen daar. Poef, net gehaald heb. En dan 4 weken gewoon, of 3 weken is het maar 4 zondagen. Neer zou gaan. Zal ik u zeggen, mijn antwoord wat daarop volgde was meer een veredelde versie van och arme ik, dan de Heer geeft genade. Wat de Heer mij voor geroepen heeft, zal hij me voor bekrachtigen. Zie, de woorden die ik sprak zetten niet bepaald Christus in spotlight, maar eerder mijzelf. Het was eerder zo van, hé, daar heeft iemand een beetje medeleven. Ah, ook een beetje medelijden met mij. Oh, dat voelt goed. Dat arme ik werd gesteund. Ik maakte de verloste niet groot. Ik had mijn eigen versie van Efeze hoofdstuk 6. Zal ik hem u voorlezen? Bid ook voor mij, opdat ik mijn vrijheid weer mag ontvangen. Ik ben zo beperkt. Gekluisterd aan huis en werk buitenshuis. Heb zulke beperkte mogelijkheden om de Heer te dienen. Volledig onterecht draag ik deze boeien. Bid dat de Heer het recht zal laten zegevieren. Ik heb wel eens de indruk dat eerder mijn gebed is dan het gebed wat ik van Paulus hoor. Zie, dit is waar ik een portret wil schetsen van Paulus, waarvan ik denk, Paulus, wat een... Paulus, en dit is hetgene waar ik zo door gefascineerd was. Hier zit een man, door God geroepen, aan het eind van zijn leven, onterecht in de boeien. En wat zegt hij? Oh, dat is helemaal niet erg. Dat zit hij helemaal niet centraal. Hij is helemaal niet bezig daarmee. Dat is hetgene waarom ik dacht van, dat greep mij zo aan. Hij staat binnenkort, staat hij oog in oog met Nero, of in ieder geval een grote afgevaardigde. We weten niet of diezelfde Nero ons gezien heeft of niet. En wat bidt hij, dat ik bij Nero, als ik daar moet komen, dat ik de vrijmoedigheid mag krijgen om te spreken. Hij ogen van zichzelf af. Vanuit zo fascinerend hoe Paulus dat doet. En ik dacht, ik wil dat u gewoon even meegeven. Weet u, ik vond dat Paulus hier zo'n mooie balans wist te brengen. Tussen de ene kant te spreken over zijn omstandigheden zonder de aandacht daarop te richten. En de andere kant gewoon te spreken over waar hij echt nood aan had. Laat mij spreken zoals ik moet spreken. Laat mij wandelen zoals ik moet wandelen. En ik denk dat wij inderdaad soms, als ik naar mijn eigen leven kijk, eerder neig naar aandacht op de omstandigheden, aandacht op de beperkingen, aandacht op medelijden en medeleven. Terwijl Paulus daar absoluut niet naar zit te solliciteren. Sterker nog, leest u met mij verder in vers 21 en 22 van Efeze hoofdstuk 6. Want Paulus zwijgt daar niet over, maar hij schrijft het niet in zijn brief. En opdat u ook weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal ik Tychicus, de geliefde trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Tychicus wordt gestuurd. Tychicus gaat wel vertellen eenvoudig hoe het met Paulus is. Maar lees even verder. Met het doel, of met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd. Opdat hij onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Wel, iemand die medelijden en die gaat spreken over medelijden, is nou niet een vertroosting. Oftewel, de boodschap die Tychicus daar brengt is heel opbouwend en heel positief. Maak je geen zorgen om mij, alles gaat goed, het gaat geweldig, Gods genade is genoeg. Bid voor mij dat ik maar één ding heb, dat ik mijn loop mag beëindigen. Ik hoef geen medelijden, ik hoef geen zelfmedelijden, ik sta niet centraal. Thumbs up. Ah ja, ik ben geboeid. Ik zit in de ketenen, dat mag je best weten. En ik vind het zo fascinerend dat Paulus inderdaad zo die balans weet te halen en te brengen. En dat Tychicus daarheen gaat en die zal die mensen bemoedigen. Een trouwe dienaar. Ik denk dat dit een enorme kracht was in Paulus zijn leven. Dat hij inderdaad de aandacht van zichzelf wist afwentelen. En de aandacht inderdaad van zichzelf wist weg te houden. Ik hoop dat we daar wat van kunnen leren. En dat het nu ook helpt om zo dat geraffineerde manier waarop wij onszelf als het ware nog medelijden met ons hebben. En met onszelf hebben in de plaats en de positie waar de Heer ons gebracht heeft. Wat onderdeel is van de voorrechten die Hij ons gegeven heeft. Wil je geen lijden voor Christus? Dan moet je Christus niet hebben. Dat is eigenlijk de boodschap. Heb je Christus, dan komt er lijden. Ga je voor hem nog eens trouw dienen, dan komt er nog eens een pakket bij. Aandacht weg vanzelf. Ik wil u ook meenemen naar, en het staat er een beetje los van, maar het loopt wat in elkaar over. Ik weet het, is een heel andere tekst, het is een Handelingen. Paulus was voor mij ook een voorbeeld in optimisme. Een voorbeeld in optimisme. Ik weet niet of u dat verhaal zelf al eens gelezen heeft in Handelingen hoofdstuk 27. Het is namelijk fascinerend als je namelijk Handelingen gaat lezen. Dan vinden we daar inderdaad heel veel plaatsen en reizen van Paulus. Hij heeft 3 reizen gemaakt. Maar de reis van Jeruzalem naar Rome wordt in 1,5 hoofdstuk beschreven. Daar is heel veel informatie over. Vandaar dat ik ook, als je daarbij stilstaat, die gaat door het hoofdstuk heen. Heb je zoiets, maar waarom geeft Lucas zoveel informatie over deze reis? Om het leven van Paulus als portret onder andere voor ons neer te zetten. Ik hoef alleen maar in dit hoofdstuk te zitten als het ware, om daarin te dineren. Waar Paulus zo'n onvoorstelbare positieve houding heeft. Hij gaat als gevangene naar Rome. Ik bedoel, waar ik net zat, ik had het ook om kunnen keren, maar waar we net zaten, zat hij in gevangenschap. Nu gaat hij op reis naar Rome. De omstandigheden zijn niet gunstig. Hij heeft er 2 jaar, wat ik al vertelde, 2 jaar gevangenschap op zitten. Hij weet niet waar hem staat te wachten. Hij heeft zich beroepen op de keizer, maar Nero staat op het punt om onverwachts en onderdachte dingen te gaan doen. En wat bedoel ik daarmee? De christenvervolging stond op het punt om in het hele Rijk als het ware te beginnen. Met name in Rome, want later lezen we ook over Priscilla en Aquila die uit Rome gejaagd waren. Ja, christenen mochten daar niet meer zijn. Dus er was al een onbetrouwbaar iets. Waren de christenen, waren die vijanden van de keizer of niet? Dat was het punt waar het op neerkwam. Maar ik vind het zo fascinerend om Paulus te volgen in zijn reis, in de bootreis naar Rome toe. We zullen niet in Rome aankomen. We stoppen voor die tijd in onze tekst, laat ik het zo zeggen. Zullen we naar Handelingen hoofdstuk 7 vers 21. Gewoon om eigenlijk een ander facet van Paulus neer te zetten. Waarin Paulus enorm positief is en een enorme positieve invloed in zijn omgeving heeft. Hij is als het ware een optimist. Nou, 1 ding is een feit. Het is geweldig fijn om bij positieve mensen te zijn. Heeft u collega's? Heeft u iemand in uw omgeving die negatief is? Altijd negatief. Het is gewoon het is gewoon niet fijn om mee te leven. Het is niet fijn om mee samen te werken. Het glas is half leeg. Wat is dit nou weer voor weer? Het is allemaal ellende. Zo verschrikkelijk om daar dag aan dag mee te leven. Maar hoe vreugde geeft het niet als je met positieve mensen leeft. Die een positieve, ik spreek niet over energie, maar die inderdaad optimistisch zijn. Ja? Die uitstralen waar je welkom bij bent. Die iets positiefs bijvoegen. Die iets aandurven pakken. En dit is eigenlijk wat je hier ziet. Dit is wat je hier ziet. Handelingen hoofdstuk 27 vers 1. Laten we gewoon door het hoofdstuk heen gaan. Het is een fascinerend hoofdstuk. En ik wil eigenlijk gewoon even wat dingen naar voren halen uit die tekst. En halverwege komen we. Het beginstuk is even het inkleuren van de omstandigheden. En dan komt Paulus in één keer naar voren op het toneel. Laat ik het zo stellen. 27 vers 1. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en andere gevangenen over aan een hoofdman over 100. Van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. Paulus is hier wel een speciale gevangene. Hij is een andere. Een andere was het woord heteros, anders dan de andere. Dus Paulus is inderdaad wat apart gezet hier, maar hij is een gevangene. De veroordeling is geweest, hij heeft zich beroepen op de keizer en hij zal erheen gaan. Hij wordt ook toevertrouwd als een gevangene aan een hoofdman over 100. Wel, dit is een speciale eenheid, want zo behoren hier tot de keizerlijke afdeling die tussen de keizer en, je zou kunnen zeggen, de omliggende delen van de Rijk eigenlijk een koeriersdienst was. Die, zoals hier ook, mensen heen en weer moesten brengen. En daar is Julius over aangesteld. En ik zal je vertellen, het wordt een uitdagende reis. Ik kan niet alles lezen, maar we gaan verder bij vers 7 en 8. En in het begin misschien even goed om even, ze vertrekken vanuit, ik moet even de kaart voor me hebben dat ik het goed teken. Ze vertrekken in Jeruzalem en ze gaan als het ware naar Turkije. En dan gaan ze naar Griekenland en ik teken het een beetje voor u, hè. Ja, ze gaan naar Griekenland en dan duiken ze naar beneden naar Kreta. Dat is een beetje wat hier gebeurt. En dat staat hier ook. Omdat wij vele dagen maar langzaam vooruit kwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Knidus gekomen waren, dat is Turkije. En daar gingen ze elke keer onder de kust, om zo dicht mogelijk bij de kust langs te gaan. Dat is veilig. Ja, dat is veilig. Doordat de wind het ons niet toeliet, vaarden wij onder Kreta langs ter hoogte van Salome. Dus ze duiken als het ware recht naar beneden van Knidus. Van Knidus en gaan naar Kreta en duiken er als het ware onderdoor. En nadat wij daar nauwelijks voorbij gezeild waren, kwamen wij in de plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lasea ligt, of dichtbij ligt. Schone Haven is nou niet een goede titel voor deze plaats, want het is niet een goede plaats. Het mag wel mooi eruit zien, maar het was geen veilige haven volgens hun. Ja? Ze waren als het ware ook weer onder het eiland door, dat ze inderdaad in de loot en dicht bij het eiland konden blijven. Als er wat was, dan zaten ze op een veilige plaats. Nu, wat ook wel belangrijk is, op het moment dat inderdaad die legeroverste op de boot stapt, en het is een graanschip, hoogstwaarschijnlijk een Romeins graanschip, die van Alexandrië, van Egypte, naar Rome vaart, over de Middellandse Zee, zoals wij dat kennen, om graan te vertransporteren. Er gingen grote hoeveelheden graan werden vertransporteerd naar Rome. Dat was toen een grote stad, daar hadden ze voedsel nodig. Er was een enorme graantransport over de Middellandse Zee. Met boten, houten boten, en hier is er één van. Maar op het moment dat dus als het ware de legeroverste op de boot stapt, was hij de kapitein in charge. Was hij de hoogste in gezag. Dat is wat we hier ook uit volgen, uit de rest. En daarom vertel ik dit ook even. Want hij neemt beslissingen over de boot. En dan lijkt het ook alsof die boot inderdaad onder de Romeinse vlag vaarde, om het zo maar te zeggen. De hoofdman voert het bevel. Vers 9 en 10. En omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vaste tijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen. En zei tegen hen, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Tot nu toe heeft als het ware Lucas de achtergrond neergezet waar Paulus in één keer naar voren treedt. En Paulus die komt hier en dat introductievers, vers 9, is belangrijk. Er is veel tijd verloren. En we lezen er vaak overheen, van die hele, omdat de vaste tijd al voorbij was. De vaste tijd, na de vaste tijd, dat was waarschijnlijk de grote verzoendag, dat dit al oktober is. In oktober kunnen daar nogal eens zware stormen aankomen over het Middellandse zeegebied. Dat was een no-go. Paulus had lang genoeg gevaren. Hij zegt ook, ik heb al 3 schipbreuken meegemaakt in Korinthe. Weten we dat nog, 2 Korinthe? Ik heb al 24 uur op zee gedobberd. Ik weet wat het is. Dit is een no-go. Maar we moeten ons even teruggaan. Paulus heeft dit dus gehoord. En hij zegt, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder, grote schade. Niet alleen voor de lading, het schip, maar ook voor onszelf. Wat voor positie heeft Paulus hier ook alweer? Hij is gevangene. Hij is een nobody. Hij is niemand die maar enigszins bevoegdheid heeft om zijn mond open te doen. En hier zien we Paulus een positieve bijdrage maken. En het is positief, want hij maakt zich zorgen over de belading, over het schip en de bemanning. Wel, de hoofdman weegt in. We lezen verder. De hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En de stuurman was natuurlijk degene die de navigatie deed en die koers bepaalde, die de rad en het stuur en weet ik alles wat in handen had. En de kapitein lijkt hier in de bewoording de eigenaar van het schip te zijn. En daar staat de hoofdman, die luistert naar de stuurman, die luistert naar de eigenaar en die zegt, het is beter om te gaan. Het is beter om te gaan. Vers 12. Wat is de reden? Omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam om vandaar weg te varen. Laten we eens gaan stemmen. Zullen we gaan of zullen we niet gaan? En bij de meesten gaan de handen omhoog. Zullen we toch ergens anders overwinteren? Maar Paulus had zijn zegje gedaan. Paulus had een bijdrage geleverd. Lees even verder. Misschien konden ze in Phoenix, en dat is, je zou kunnen zeggen onder Kreta door, voor jullie dus het is verder naar het westen, zuidwesten. Aan de andere kant van Kreta was een haven die volgens hun beter geschikt was. Deze was niet ongeschikt, deze was minder geschikt waar ze nu zaten, maar die was beter. Overwinter een haven in Kreta, op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordoosten of het noordwesten uitziet. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs de kust van Kreta. Alleen omdat ze dicht bij de kust van Kreta bleven, getuigde ook dat ze dus enorm twijfelden aan de mogelijkheid. Het was een dag varen en ze hadden de wind van het zuiden. Oh mooi, dan waaien we als het ware naar het eiland toe. Ja, dan blijven we dicht bij de kust. En Paulus die wist, in die tijd kan de wind in een paar uur tijd omslaan en dan kan er een grote cycloon aankomen die je niet ziet aankomen en alles gaat fout, dat moeten we niet doen. En hij heeft het gemeld. Hij heeft een positieve bijdrage geleverd. Hij is in dat opzicht, als gevangene spreekt hij ook. Maar dan, het leek goed, maar het gaat fout. Vers 14. Paulus had een positieve inbreng, ook al was hij in de minderheid. Vers 14 en 15. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind. Een euroclidon. En dat is een woord wat je gewoon kan googlen. Het is nog steeds bekend. Ja? Een euroclidon is gewoon een enorme, straffe, noordoostenwind waar geen houden aan is. met enorm hoge golven en een inderdaad, zoals het hier ook staat, ik denk als je verder leest, dat komen we straks tegen, dat het geen kleine storm was, zo wordt het dan vaak in de Bijbel omschreven, als iets tegenovergesteld. Het is niet klein, het is mega, het is groot. Hoge golven slaan op, het noodlot slaat toe, lees maar verder. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. Waar drijven ze vandaan? Van Kreta af. Ze blazen als het ware naar het Middellandse zeegebied toe, midden op de Grote Zee, waar de golven alleen maar hoger worden. Ik zal één ding vertellen. Dat is niet goed. En dat is niet zo'n groot cruiseschip als wij vandaag de dag hebben. Hè? Dit was afgeladen met graan, het was hout. En er zaten, als we verder lezen, 276 mensen op. Er is geen houden aan. Ze konden hem niet vooraan in de wind houden. Dus wat moesten ze doen? Ze dreven van de kust af en het noodlot slaat toe. Vers 18, lezen we verder. Ik pak er even een Bijbel bij, dan kan ik af en toe even wat aanvullen. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En wat Lucas hier dus eigenlijk zegt, in de eerste dag gooien ze lading overboord, waarvan ze dachten, daar hebben we toch geen nood aan. De tweede dag, of de derde dag, is het zo van, wij met onze eigen handen. Lucas is daarbij bij betrokken. Lucas, alles wat we niet nodig hebben aan zeetuig, eruit. De boot kraakt in zijn voegen. Vers 20. En doordat er gedurende vele dagen geen zon, geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Zie, het is makkelijk om dit te lezen als we lekker op onze stoel zitten achter ons bureau of in een dienst. Paulus spreekt straks over 14 dagen, als we even verder lezen. Het is nu reeds 14 dagen. Ze werden 14 dagen geteisterd. Waar ze eigenlijk, en dat is zo eenvoudig en cryptisch omschreven, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. We zijn verloren. Er is het einde. Wie eens een keer een ferme storm heeft meegemaakt, op land hebben wij al zoiets, wat gaat ons gebeuren? Laat staan op zee. Dit is ferm. De storm raast door, er is geen hoop meer. Maar dan, vers 21. Dan komt Paulus op een hele bijzondere manier naar voren. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zeide, o mannen. Hier zien we de menselijkheid van Paulus naar voren komen. U had naar mij moeten luisteren. Hoe je het ook wendt of keert, hier zien we de menselijkheid van Paulus naar voren komen. Had ik het niet gezegd? En ik weet het, hij blijft daar niet bij. Ja? Maar hij zegt het wel. Dit is inderdaad wel zo van, hij smeert het zo voor een gedeelte in. Er zit een bepaald cynisme in. Ik bedoel, ik lees allerlei commentaren die Paulus als een saint willen zien. En helemaal heilig en volmaakt en eromheen zijn. Het is Paulus op zijn meest menselijke wijze zoals wij hem kennen. Zoals wij ook vaak zijn. Had ik het niet gezegd? O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen. En zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar dan stopt hij niet. En hier komt zijn positieve houding. Hij had gewoon kunnen zwijgen, had dit kunnen zeggen en gaan zitten en zeggen, trek uw plan. Nee. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben. Bij allemaal, je zou kunnen zeggen, heidenen bij elkaar, als gevangenen, staat en zegt, houd moed. Nou, hij heeft er ook een reden voor. Er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Het schip zal vergaan, maar iedereen zal blijven leven. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik dien. Paulus wist heel zeker, ik dien Christus, ik ben door hem een uitverkoren instrument, ik mag spreken, maar er komt ook lijden bij. Dit was zijn vierde keer van schipbreuk. Ja, deze hoort niet in de lijst van Korinthe, want Korinthe was al geschreven. Dit is na Korinthe wat hij hier meemaakt. Vers 24. Wees niet bevreesd. Maar reken maar dat daar vrees en angst op die boot was. De meesten hadden niet gegeten, dat lezen we straks ook. Ik denk ook niet dat veel mensen trek hadden. Wees niet bevreesd, zegt Paulus. Dat is nog even die engel. Wees niet bevreesd, Paulus, want u moet voor de keizer terechtstaan en zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Paulus, jij moet naar Rome, jij moet voor de keizer komen, daar zorg ik voor. Dat deze 276, 75 andere mensen erbij zijn, die zullen gered worden omdat jij hier bent. Houd goede moed, mannen, want ik geloof dat God het zo zal zijn als mij gezegd is. Want ik geloof God en dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland terechtkomen, zegt hij zo er nog even bij. Weet je wat ik hier zo verrassend vind? Paulus had dit helemaal niet hoeven zeggen. Paulus, jij moet in Rome verschijnen, prima. Zij hebben hier het veroorzaakt, als u zegt dat ik er kom, mij ook goed. Prima. Maar hij bemoedigt, hij heeft een positieve inbreng. Hij wees niet bevreesd. Hoe erg het ook allemaal lijkt, houd goede moed. En wat doet hij? Hij richt hun aangezicht als het ware naar God toe. Hij bouwt op God. Zie, Paulus, geen enkel moment zie je hier een gekrenkt ego. Of een gepasseerd persoon. Maar hij zegt het even, dat is de menselijkheid van Paulus. Had maar naar mij geluisterd. Ja, ik vind het ook mooi dat dat erbij staat. Waarin Lucas ook laat zien dat Paulus ook maar een mens was van vlees en bloed. Maar Paulus was niet gekwetst. Hij had timide in een hoekje kunnen gaan zitten en afwachten in de vertrouwen op de Heer, maar dat deed hij niet. Hij nam het initiatief om op te gaan staan en te gaan spreken en een positief, de groep als het ware, die compleet radeloos en reddeloos was, om zijn moed in te spreken. Ik heb nog even tijd. Ik ga er een klein stukje bijvoegen wat ik niet heb ingevoegd, maar waar ik fascinerend vind om toch even te laten zien. Ik ga het even lezen, vers 27, want dat volgt hierop. We moeten in echter op een of ander eiland terechtkomen. Dan gaan we naar 27. En toen er de 14e nacht aangebroken was, dat is lang hè, 14 dagen in een storm. Terwijl we in de Adriatische Zee terwijl we in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden dat de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. En ze wierpen het dieplood, dus het paslood, gewoon de dieptemeter als het ware, uit en peilden 20 vadem. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij het dieplood uit en peilden 15 vadem. En omdat ze vreesden dat ze ergens op een rotsachtige plaats terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag was. Ik bedoel, moet je nagaan, als je op die boot zit en alles raast en davert en dendert en het is nacht en je hebt geen sterren, geen zon en geen maan, geen navigatie, voor 14 dagen lang, dat is bad luck. Maar wat hoor je dan? Je hoort op de achtergrond de golven kapot slaan op een harde kust. Dat geluid kenden de zeelieden. Paniek. Paslood uit. 20, 15. Dit gaat verkeerd. Wij slaan te pletter. Dat lezen ze ook. Vers 29. Dat ze vreesden dat er ergens een rotsachtige plaats terecht zouden komen, wierpen ze 4 ankers uit van achteren. Volaan in de ankers, zou je kunnen zeggen. Stop hier. De boot moet stil blijven liggen. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten. En de zeelieden zijn, we zouden het nu kunnen zeggen als matrozen, dat zijn de mannen die weten hoe je moet varen. Dat zijn de mannen die weten hoe je moet sturen. Hoe je de zeilen moet hijsen. Hoe je tegen de wind in moet varen. Zie de vaardigheden die Paulus niet allemaal bezat, naar we weten. Hij kon navigeren of hij wist wat wel en wat niet kon. Maar deze zeelieden hadden we nodig. Deze mannen die wisten hoe je de boot moest sturen. En toen de zeelieden probeerden van het schip weg te vluchten en de sloep in de zee neerlieten, met als voorwendsel, oh, we laten de sloep, het reddingsbootje, waar we ook mee naar de... we gaan het voor ook nog vastzetten. Ja, ja, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten, als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Het is heel praktisch. Als wij geen mannen hebben op deze boot die weten hoe we dit ding moeten varen, krijgen wij het nergens heen. Dan mogen we hier nog zoveel mensen hebben, maar als wij geen vaardigheden hebben, dan gaat u, hoofdman, ook verloren. En dan lezen we verder. En toen kapten de soldaten de touwen van de sloepen en lieten hem. Een gevangene is de kapitein van het schip. Zie je dat? Daarom plaats ik het er even tussen. Anders had ik er overheen gelezen, maar gewoon om te zien hoe de Heer zo'n man gebruikt. Maar stopt Paulus daar? Nee. Vers 33. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus en allen aan om voedsel tot zich te nemen. Zie, hij is niet alleen dat hij zegt van we moeten hier op deze boot blijven. En hier komt het positieve. Midden in de moeilijke omstandigheden zien we Paulus naar voren komen en zegt, grijp moed. Ga eten. Ga eten. Het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen. Want dat dient u tot redding. Wij zullen moeten zwemmen, springen, varen, een wrakhout beet houden. Maar je hebt je energie nodig. Je hebt 14 dagen niks gegeten en gedronken. Nu. Maar wat een positieve, in zo'n, je zou kunnen zeggen, ontredderde groep, zien we Paulus naar voren komen in een positieve houding. En toen hij dit gezegd had, vers 34 nog. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dit dient u tot redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En ze vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich. En er waren in totaal 276 zielen op de boot. Zie, bizarre omstandigheden. Het was nog lang niet over, want de storm was nog niet gaan liggen. Het was in ieder geval dag. De ankers hielden de boot in ieder geval tegen. En Paulus heeft een enorme positieve houding. Positieve inbreng, zelfs bij ongelovigen. Kijk, waar je inderdaad in de gemeente inderdaad denkt van Paulus, je bent enthousiast, je brengt iets positiefs. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar zelfs bij de ongelovigen was Paulus heel positief en bracht ook inderdaad hele praktische handvaten. Laat wel wezen, het optimisme hier werkt besmettelijk, hè? Ik bedoel, ze vatten allemaal goede moed. En ze vatten allen moed en namen voedsel tot zich. Zie, in de meest uitdagende omstandigheden is Paulus positief. Hij gaat niet in een hoekje zitten, maar hij deelt dat. Hij straalt het niet alleen uit, hij is gericht op anderen. Hij is niet alleen, wat we in de eerste keer zeggen, hij haalt de aandacht weg van zichzelf. En hier geeft hij eigenlijk alle aandacht aan anderen, een enorm positief geheel. En zo sluit eigenlijk ook het geheel af. En dat gewoon als een gevangene. Wij zouden allemaal terug gaan krabbelen, of veel eerder terug gaan krabbelen. Ja, ik ben maar gevangene, wat kan ik zeggen? Wie ben ik hier in een ongelovige wereld? Dat was waar hij zat. En hij sprak. En zo even daartussendoor dan zie je bijna dat, beste hoofdman, als die sloep de deur uitgaat, dan zijn we met die mannen. Dat is niet wijs. En die handelt daarna. En hier zien we dat aan het eind nog een keer, in 42 en 44. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Zie, het was heel eenvoudig. Als er een gevangene vluchtte, dan kostte een soldaat het zijn leven. Dus dan kan er beter de soldaat eerst de gevangene doden. Dan was hij er in ieder geval zeker van dat zijn leven behouden was. Dit is logisch. Dat betekent ook nog dat het niet rustig was op zee. Hè? Het was geen Ah nee, hier kunnen mensen ontvluchten. Dit is ongecontroleerd. Vers 43, maar de hoofdman die Paulus wilde behouden. Zie, Paulus had zo'n positie verworven. Zoveel positieve invloed uitgeoefend. Dat hij genegenheid verworven had. En dat de hoofdman zijn leven hem hier beschermt. Belette dat voornemen en gaf het bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan. En daarna de anderen of op planken of enkele stukken van het schip. En zo gebeurde dat allen behouden aan land kwamen. En zijn we er nog niet eens, want hebben we Malta nog. Ja, dan is hij nog niet in Rome, hij is nu op Malta aangekomen. En dan gaat het vooral nog verder, maar we stoppen hier eigenlijk ook vanwege de tijd. Maar het verbaasde mij gewoon dat Lucas zoveel informatie gaf over deze reis. Maar als je dat dan ziet, dan zie je Paulus niet hier als held van het verhaal, maar veel meer als een nederige dienaar die positieve invloed heeft. Die zichzelf niet centraal zet, maar het beste voor heeft met de mensen om zich heen, gewoon met aardse dingen. Ogen weg van zichzelf en gericht op de ander. Een dienaar met positieve invloed. En hier, als ik dit zo zie en me lees, en ik hoop ook dat dit er aan de achterweg komt, dat u Paulus' karakter en zijn persoon meer gaat waarderen. Waar hij ook zegt, volg mij. Of wees navolgers van mij, zoals ik een navolger van Christus ben. Dat het ook een heel andere dimensie gaat krijgen. Dat het niet alleen maar met grote theologische facetten is, maar gewoon in het dagelijks leven, waar hij was, in bizarre omstandigheden. Kan ik zeggen, Paulus, je bent nog een voorbeeld voor mij. Ik kan van jou leren. Geef mij die positieve houding. Die positieve invloed. Er is genoeg negatief. Je ziet dat het positieve werkt ook besmettelijk. Het werkt besmettelijk. En wat aangenaam om bij hem te zijn. Wel, ik hoop dat het portret van Paulus zo een paar facetten, als het me heel kort en bondig u geholpen heeft. En dat het u in uw geloof mag bemoedigen. Dat er ook voorbeelden te vinden zijn in de Bijbel waar we ons aan kunnen spiegelen. En dat Paulus niet alleen een grote theoloog was, maar ook een gewoon mens. En dat zijn theologie in de praktijk getoetst werd, net zoals bij u en mij. En dan hoop ik dat ook u het navolgen van Christus wordt. En dat iemand in uw leven naar u kan kijken en kan zeggen, die heeft heel veel te lijden gehad. Maar het lijden stond nooit centraal. Het was altijd aangenaam om daarbij te zijn. Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden was hij nog positief en had hij een positieve invloed. Kan ik u garanderen, dan bent u een voorbeeld van Christus. En dan bent u een voorbeeld om te volgen. Wel, Vader in de hemel, we danken u. Dat u gewoon zo eenvoudig een portret neerzet van deze grote apostel. We zijn bijna door zijn brief heen. Door de Efezebrief. En zo ben ik ook eens verder gaan lezen wat hij nadien allemaal nog gedaan heeft. Na Rome en hoe hij daar gekomen is, Heer. En ik heb in alle eenvoud ook een poging gedaan om de tekst te laten spreken, Vader. Om ook te zien hoe u Paulus gevormd had. En hoe hij handelt. En wat hij uitstraalt. En hoe hij de ogen van zichzelf wist af te halen. En hoe hij feitelijk anderen in de spotlight wist te zetten. En ze positief wist te beïnvloeden. Heer, ik dank u voor het voorbeeld. En mogen ook mijn medebroers en zussen die hier zijn, mijn medepelgrims, daar zich ook aan spiegelen. Heer, waar we ook Paulus in zijn mensheid zo tegenkomen, had ik het niet gezegd. Heer, hoe vaak hebben we dat niet op onze lippen gehad? Maar Paulus ging verder. Om ook positieve invloed te hebben. Heer, mogen wij zo, bij uw genade, een positieve invloed hebben in onze omgeving. Dat wij inderdaad navolgers mogen zijn van u, Heer Jezus. Want het was aangenaam om bij u te toeven, Heer. Omdat u zo positief was. Mag het aangenaam toeven zijn voor de mensen om ons heen bij ons, omdat wij zo positief zijn. Heer, wilt u zo door ons heen werken. En ik dank u zo voor een eenvoudige voorbeeld, een eenvoudige preek, voor de glorie van uw naam, Vader. Amen.